iedereen en welkom bij Grafspraak.
Hallootjes.
Mijn naam is Jens.
En ik ben Niki.
En ja, we zitten hier samen voor aflevering 76 van Grafspraak. Hoe is het met u, Niki?
Wat, ik moet zeggen, kan bijna niet beter, want we hebben behoorlijk zot nieuws gekregen vandaag. Voor wie nog niet op de hoogte is gebracht via onze sociale mediakanalen, we hebben het heel goede nieuws gekregen dat wij genomineerd zijn geworden voor de Belgian Podcast Awards.
Ja, inderdaad. Tussen 16 oktober en 25 oktober 2022 kan je op ons stemmen in de categorieën comedy en docu. Dus als je het nog niet gedaan hebt, ga zeker eens naar belgianpodcastawards.be en stem daar op ons. We zullen dat enorm appreciëren. Hè.
Ja, enorm. Nu, wie luistert na 29 oktober, ik weet niet wanneer dat deze aflevering juist uitkomt. Maar in elk geval, tegen dan gaan jullie wel al weten of dat we gewonnen hebben of niet.
Ja, inderdaad. Dus voor ons is het eventjes nog heel spannend, want we zijn vandaag 14 oktober, we weten het ook nog maar sinds deze morgen. We zitten vol spanning af te wachten tot de Podcast Awards. Maar goed, los van de Podcast Awards, we hebben nog enkele mensen die we moeten bedanken, Niki. En vandaag zijn dat Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict Helissen, Shani Hoosens, Helena Heijmans, Daisy de Boeveren, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Pres, De Jan, Mai Keizer, Josie, Oken Jens, Michael Onkelings, Zustache en Suzanne van Dalen. Allemaal super toffe mensen die het nooit gaan voor hebben dat ze zo al enkele jaren bezig zijn met een bepaalde hobby. En dat groeit in populariteit en zo. En er komen alsmaar enthousiaste mensen bij, tot als op een punt komen dat ze eigenlijk zelfs naar een prijsceremonie mogen gaan om in de bloemetjes gezet te worden voor die hobby, maar dat ze er eigenlijk allebei niet kunnen bij zijn, omdat ze altijd moeten werken op dat moment. Heel jammer.
Ja, ja.
En een van onze patrons, namelijk Benedict, heeft ons ook een verhaaltje doorgestuurd. Het verhaal heet Spooky Wekker. Het is in 2 keer doorgestuurd, omdat onze limiet op anker 1 minuut is per voice message, maar Benedict heeft er dus 2 doorgestuurd naar ons. We zullen die eventjes beluisteren.
Ja, 1 minuut. Oké. Ik ga het proberen zo kort mogelijk te houden. Ik had Nicky en Jens overlaat gesproken en beloofd dat ik het toch ging inspreken. Het is als volgt. Mijn grootvader, ondertussen 88 jaar, heeft een nieuwe vriendin. En zij was hier op bezoek in Leuven en ze vertelde mij dat ze problemen had met haar wekker. Ze had een wekker gekocht en gegarandeerd 's nachts om 3 uur, zonder dat ze haar wekker had geïnstalleerd of dat alarmpje had ingesteld, ging die wekker af. Nu had ze al van alles geprobeerd, gelijk die wekker uit de stekker te trekken. En dan kwam het, ook dan ging die af om 3 uur 's nachts. Ik heb sowieso niet genoeg met 1 minuut, dus dadelijk deel 2. Deel 2. Nadat die wekker dus zelfs zonder een stopcontact te steken afging, heeft ze een wekker op batterijen gekocht. Hetzelfde verhaaltje. 'S nachts om 3 uur gaat die wekker af. Het vrouwgenoeg arm haalt die batterijen eruit. Weer hetzelfde verhaal. Om 3 uur 's nachts stipt gaat die wekker af. Ik weet nu niet hoe dat het voorlopig is. Maar ik vraag mij vooral af, mijn grootmoeder is gestorven in 2019, dus de vrouw van mijn grootvader. En dan nu, zijn vriendin, is het mijn grootmoeder die misschien komt duidelijk maken van hey, hallo, dat is mijn man. Ik weet het niet, ik vind het alleszins een heel raar verhaal. Top podcast, blijven gaan jongens. Jullie hebben aan mij sowieso een grote fan, maar dat was al duidelijk. Salutjes!
Ja, dank u wel alvast, Benedict, om dat verhaal te delen met ons. En hopelijk is dat inderdaad niet de grootmoeder die toch nog haar plekje in huis komt opnemen. Hè.
Ja, ik kan het dan niet kwalijk nemen ook, aan de andere kant.
Maar inderdaad, ik zou er ook wel niet tegen kunnen dat er iemand anders in één keer in mijn bed ligt te slapen, hoor.
En als het een kat is?
Ja, oké. Okay. I'll allow it.
Nou ja, die 3 uur 's nachts, dat is iets dat we toch al een paar keer zijn tegengekomen intussen. Hè. Ik kan me herinneren in de vroege aflevering, toen we zo Kim haar heel lang bericht hadden opgesplitst in The Haunting of Kim House, dat ze daarin ook in een van die verhalen vertelde dat er zo elke nacht om 3 uur 's nachts, dat er precies ook op haar deur geklopt werd of zo. En dat ze uiteindelijk een kruisbeeldje in die kamer gehangen had en dat dat ervoor gezorgd heeft dat geklop ook gestopt is.
Ja, en ik weet nu niet meer of dat ik het ook in een van de audiofragmenten heb gestoken, maar in The Backhouse was er ook een stuk in een van de filmpjes dat blijkbaar bleek ook dat de klok daar ook op 3 uur vast zat. Nu, allee, ja, ik weet niet of dat echt zo is, of misschien wordt de eigenaar van de Backhouse dat gewoon een beetje de extra spooky sfeer creëren. Allee, dat laat ik in het midden.
Ja, weet ook wat ze zeggen tegen 3 uur?
Veel te vroeg.
Ja, dat zeg ik er inderdaad ook wel tegen. Of laat genoeg om te gaan slapen, een van de twee. Er zijn 2 persoonlijkheden in mij. Eén die om 3 uur opstaat en één die om 3 uur gaat slapen.
Ik had de juist die om 3 uur opstaan nog niet veel tegengekomen, toch?
Maar tegen 3 uur zijn ze eigenlijk ook de devil's hour. Omdat ze zeggen dat tussen 3 en 4 uur s'nachts onze verbinding en die met demonen, dat demonen dan eigenlijk op hun hoogtepunt van kracht zouden zijn en dat de connectie tussen de wereld van de leefden en de wereld van de doden ook sterker zou zijn op dat uur. Nu, ik heb er nog niet veel van gemerkt. Ik heb wel al mensen rond 3 uur zien rondlopen die er een beetje zombieachtig uitzagen, maar dat was meestal niet omdat ze uit een grafzerk waren opgestaan of zo.
Ja, allemaal goed en wel, maar wordt er dan zo gelijk een intercom door de hel gegaan, zo van wanneer dat zomer- en winteruur is, van pom, 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 pom. Beste demonen, vergeet niet om jullie klok te verzetten. Pom, 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 pom.
Zou dat niet automatisch gaan in de hel?
Ja, nee, hè. Het is de hel, je moet een beetje afzien, hè. Je hebt waarschijnlijk zo 10 klokken in je living hangen dat je allemaal handmatig nog moet verzetten.
Oh, ze schelen ze allemaal 2 minuten van elkaar. Ja. Of zo.
En die ene is zo iets te gevoelig, zo, waardoor dat iedere keer als je op dat knopje duwt, dat hij eigenlijk altijd een minuut te ver zit.
Ja, voilà. We hebben de hel figured out. Maar anders kan ik ook een berichtje sturen naar Joost Hunter, want die heeft al contact gehad met Satan. En die kan misschien wat meer informatie geven daarover aan ons. Dus Joost, als je luistert, laat het ons weten. En anders nemen we wel zelf een keer contact op daarvoor. Maar goed, genoeg Joost Huntert. Ben je klaar voor de case van vandaag, Nicky?
Ja.
Nu, ik weet dat voor sommige van onze zaken is het heel moeilijk om betrouwbare bronnen te vinden. Ik denk dat je daar ook wel van kan getuigen.
Absoluut.
En soms vind je net heel veel bronnen die allemaal tegenstrijdige verhalen vertellen en zo. Of is het moeilijk om zo de oorspronkelijke bron van iets terug te vinden. Bij de case van vandaag was dat eigenlijk niet het geval. Ook al is er al heel veel over geschreven, is elk geschreven materiaal, elke podcast, elke video dat erover gemaakt is, is allemaal gebaseerd eigenlijk op hetzelfde artikel. En dat is een artikel die op trulyadventure.us staat en geschreven is door Salea Blancaflor.
Dus met andere woorden, je hebt heel weinig werk gehad deze case.
Het was een lang artikel.
Oké, dan.
Ik heb hem lezen, vertalen, de tekst herschikken. Allee, ja.
Oké, fijn. Ah, je hebt niet gewoon een keer door Google Translate gehaald.
Nee, ik neem altijd een beetje eer in dit vak. Ik zal de titel nog niet zeggen, want de titel is hetzelfde als die van de case, maar je zal het zo meteen wel ontdekken. We gaan naar Amerika gaan vandaag.
Mo, verrassing.
Ja. Had dat niet verwacht, hè. En we gaan terug naar 6 mei 1961. En dat was een heel speciale dag voor een zekere jonge man genaamd Ernie Rivers. Want Ernie die vierde op die dag zijn 13e verjaardag. Nu, Ernie hij was nogal een verlegen jongen en hij was die avond van zijn verjaardag eigenlijk alleen aan het doorbrengen in zijn kamer in het appartement van zijn oma, waar dat hij woonde.
Ik snap het, want je bent net 13 jaar geworden, dus je wilt echt wel alleen in je slaapkamer blijven voor niet nader genoemde activiteiten.
heel die vloer lag vol met krokante zakdoeken en zo.
Af en toe zo het geluid van de stofzuiger dat ze een keer aan en uit gaat. Die grootmoeder denken van, maar dat is een kinderproper, jongen.
Elke keer dat zijn grootmoeder weer bij me komt, niet nu, maar ik ben mee aan het omkleden. Maar goed, dus hij zit alleen in zijn slaapkamer in het appartement. En dat was in Newark, New Jersey. Nu, Ernie, dat was een jong die niet zoveel vrienden had eigenlijk. Hij was gewoon van meestal alleen te zijn. Dus ja, zijn grootmoeder, Mabel Clark, die was ook bezig in haar eigen slaapkamer, whatever aan het doen.
Wat dat een single vrouw ook kan en mag doen op haar eigen kamer.
Heb ik gezegd als ze single is. Ze is single. Maar plots, dus ja, ze was aan het kuisen.
As the kids call it nowadays.
Polishing. Plots hoorde ze glas breken. En ze kijkt om en ze ziet een grote glazen vaas die aan de andere kant van de kamer staat en die was van een kast gevallen. Heel bizar, dat was een platte vaas, dat was een kast die recht stond. Allee, ja, er was ook niet echt iets gebeurd waardoor dat zou kunnen gebeuren. Ze was verschoten, het leek alsof dat glas uit zichzelf moest bewogen hebben. Maar goed, ja, ze dacht er verder niet veel bij na. Dat is jammer, ik zag die vaas heel graag, maar nu is ze kapot. Ernie die had het geluid ook gehoord, brekend glas, maar die had er blijkbaar weinig aandacht aan geschonken, was zelfs niet uit zijn kamer gekomen.
Die had wat betere dingen te doen.
2 dagen later, 8 mei intussen, zitten ze samen te eten, Ernie en Mabel. Ze zitten in de keuken en opnieuw horen ze iets breken. Deze keer in de living. En ze kijken door de open deur naar de living en ze zien daar de scherven liggen van een kopje dat aan een haakje aan de muur hing. Ze hadden zo 6 identieke kopjes, zo decoratieve, die aan zo'n haakje hingen. Kent dat zo wel?
Ja, dat zeker niet mogen gebruikt worden om uit te drinken.
Ja, inderdaad.
Echt niet, hè?
Maar dus ja, 1 van die kopjes valt en ligt kapot op de vloer. 2 seconden later zien ze dat 2e kopje ook valt. En dan nog een keer. En dan nog een keer. Totdat uiteindelijk alle 6 hun identieke kopjes van de muur gevallen waren en kapot op de grond lagen. Mabel zou later ook vertellen van dat is het punt dat het eigenlijk echt begonnen is bij ons thuis. Alles ging kapot. Later die avond zouden enkele flessen in de badkamer op de grond vallen. Er was een flesje ontsmettingsmiddel dat plots vanuit de badkamer in de living aan het vliegen was. Mabel die dacht van, oei, er zit iemand in mijn badkamer of zo, wat de fuck is er hier aan het gebeuren? Ze pakt dat flesje ontsmettingsmiddel en ze loopt terug naar haar badkamer. Maar tot haar verbazing was de deur van de badkamer dicht. Dus hoe dat flesje er zelfs uit geraakt is, dat weet ze ook niet. Ze ging die badkamer binnen en ze deed het enige dat ze kon. Ze zette alles dat mogelijk kon breken op de vloer, zodat het niet meer zou kunnen vallen. Wat zou je reactie zijn, Nikki? Had er zo'n ding begint te gebeuren in ons huis? Alles begint hier rond te vliegen of kapot te vliegen op de vloer of zo?
Maar, ik vind dat al sterk dat hij die gewoon thuis blijft. Want ik weet niet of ik me uit op mijn gemak zou voelen.
De opties voor plaatsen om naartoe te gaan waren ook vrij beperkt. Ik zal zeggen, Mabel en Ernie, dat waren 2 Afrikaans-Amerikaanse mensen in de jaren 60. De regio waar ze woonden was ook opgesplitst tussen de zwarte neighborhood en de blanke neighborhood.
Ja.
Ze waren ook niet overal even graag gezien, bij gevolg vanwege hun huidskleur. En ja, de meeste mensen die ze kenden hadden het ook financieel niet super breed. Omdat de dikbetaalde jobs gingen in die tijd vooral nog naar de blanke mensen. Dus het was al heel moeilijk om andere mensen te overtuigen om je in huis te nemen als ze zelf al weinig plaats en geen eten op overschot of eender wat hadden.
Dus je moet er de klopgeesten maar bij pakken.
Helaas, zo ging dat. Later die avond had Mabel enkele vriendinnen op bezoek. Nu, ze zei daar op zich nog niet echt iets over. Ze deed alsof dat alles normaal was. En met z'n 3 zitten ze te praten. Totdat er plots een fles eau de cologne vanuit de badkamer op de grond in de living kapot vliegt. Een van die vriendinnen die daar aanwezig was, een dame genaamd Jetta, omschreef dat ze die fles zag vliegen alsof dat in een zigzagpatroon door de lucht bewoog. De lucht dat vult natuurlijk met de geur van die eau de cologne. Heel dat huis ruikt ernaar. Nu, je kan die de geur wel inbeelden, veronderstel ik.
Echt.
En Jetta die zag nog een glazen karaf die bovenop de koelkast stond, die aan het verplaatsen was, alsof dat een onzichtbare kat er tegen aan het duwen was.
Oh, dat zou nog het beste zijn. Oh, moesten katten ook echt blijven rondspoken. Oh, imagine the chaos.
Dit klinkt wel als een spokende kat eigenlijk. Jetta schoot zich naar die frigo toe en ze kon die karaf nog net op tijd vangen, gelukkig. Dus Jetta MVP. Ja, Mabel die beslist dat ze alles had opbiechten, dat ze had vertellen wat er de afgelopen dagen constant aan het gebeuren is. En terwijl dat ze dat aan het doen is, springt er plots zelfs nog een lamp in de living. Die avond zijn Mabel en Ernie weggevlucht uit dat huis en zijn ze bij Jetta blijven slapen, omdat het echt niet meer ging.
Good girl, Jetta.
Nu, Mabel die had niet graag aandacht. Ze was gewend van haar plan te trekken, ze was heel zelfstandig. En ze wou zeker niet dat de housing authority een snotje zou krijgen dat er iets gaande was in dat appartement. Want dat was een huurappartement, dat was een sociale woning ook. En als er daar schade gedaan wordt of eender wat, of als er enige reden is dat ze zouden denken dat je een slechte huurder bent, zou het wel kunnen zijn dat op straat gezet wordt. Dus dat wou ze ten koste van alles vermijden. Dus ja, Mabel, ze zou dat proberen te verbergen, maar dat zou slechts voor een korte tijd lukken. Want haar leven zou vanaf nu deel uitmaken van iets dat een tijdje later de naam zou krijgen, die ook de naam is van deze case, Project Poltergeist. Wat dat de eerste haunting was die parapsychologen ooit zouden documenteren in een housing project of een sociale woning in de Verenigde Staten.
Oké, ik heb er nog nooit van gehoord.
Nu, in de dagen na Ernie zijn verjaardag zouden er zeker 20 incidenten zijn waarbij dat borden, kopjes, gloeilampen, spiegels en alle andere breekbare objecten op de vloer zouden vallen of door het appartement zouden vliegen. Ernie zat op een dag zijn huiswerk te maken aan de eettafel wanneer dat hij vanuit zijn ooghoek iets ziet bewegen aan de stoof. En hij kijkt en hij ziet opnieuw beweging. Er is een pepervat dat boven de stoof aan het zweven is en dat plots naar hem vliegt. Kort daarop zou er ook nog een glas zijn dat tegen de grond vliegt. En zo waren er altijd maar van die kleine dingen die gewoon vanuit het niets toch plots begonnen te bewegen. Nu, Ernie en Mabel die waren bang natuurlijk, en elke gebeurtenis maakte hen ook banger. Ze zouden in die periode 2 keer ergens anders kunnen slapen, maar nooit echt voor lange duur. Want ja, ik heb het al een beetje uitgelegd. Te weinig plaats, geen geld voor dat eten. Allee, ja. Het was allemaal heel moeilijk om zomaar slaapplaats te vinden voor hen. Nu, Mabel die zag Ernie heel graag, maar ze zei van, die jongen die toont nooit emoties. Zeker voor iemand die eigenlijk al zoveel heeft meegemaakt. Meestal, als je hem een vraag stelt, had hij het droogjes antwoord met ja, nee, ik weet het niet. Hij leek veel innerlijke geheimen te hebben en Mabel snapte hem ook vaak niet, maar ja, Ernie leek wel een heel afgevlakte jongen. Nu, veel pubers, onder andere ikzelf in mijn puberteit, kunnen zichzelf zo'n beetje afvlakken om zich af te schermen van, ja, van gewoon de buitenwereld. Hè, omdat ze zijn zichzelf eigenlijk een beetje aan het beschermen op dat punt. Ernie had ook al redelijk wat meegemaakt. Voordat we verder gaan met het verhaal, ga ik misschien eerst een keer teruggaan naar zijn voorgeschiedenis. Uit welke zin dat hij komt en wat er met zijn ouders gebeurd is. Eigenlijk kwam hij... Hij was afkomstig van New Jersey ook, maar van een plaats die Montclair heet. En zijn ouders waren Anne en Ernest. Nu, Ernest, dat was een bokser die ook nog een keer maffiaconnectie zat en die ook in de bouw werkte. Anne was huisvrouw en die zorgde vooral voor Ernie en voor hun woning. Nu, Anne was iemand die heel vaak ziek was. En ja, het is Amerika, zeker bij een zwart gezin, die mensen dan geen ziekteverzekering of zo en een dokter betalen, dat lukte ook meestal niet. Wanneer dat ze toch naar een dokter zou gaan, omdat ze toch maar ziek bleef worden, dan zou de dokter ook nooit een oorzaak vinden van haar ziekte. Nu, in 1956, 2 weken voor kerstmis, zou Anne opnieuw ziek vallen. Ze zegt dat ze naar de dokter moet en Ernest zegt van nee, ik heb eigenlijk enkel nog mijn geld voor het kerstcadeau voor Ernie, anders heb ik geen geld niet meer.
Dat is wel straf. Iemand dat zoveel connecties heeft met de maffia.
Ja, het verbaast me eigenlijk ook, maar ja, wie weet wat dat hij nog allemaal uitstak.
Ja, dat is wel waar.
Nu, ze kregen ruzie en Ernest zou nog tegen haar gezegd hebben van hij is voor mij niet meer dan een wandelende doktersrekening.
Oh, jeez.
Sorry, dat was even mijn beste acteerniveau familie dat ik heb bovenhaald. VTM, als je mij wilt betalen hiervoor. Maar dus die nacht zou Anne dromen dat haar echtgenoot haar wou vermoorden met zijn geweer. Ze schoot wakker en ze keek onder het bed in zijn kistje, waar dat zijn geweer in zat. Het geweer zat er nog in. Nu, Anne, ze haalt dat eruit, ze legt dat kistje terug onder het bed en ze houdt dat geweer bij haar. Daarna valt ze terug in slaap. Ze zou nog een uurtje slapen en rond 5 uur werd ze weer wakker. En ze begint Ernest wakker te porren en ze zegt, Ernest, ben jij mee beu? Nu, Nikki, als ik je om 5 uur 's nachts wakker praat om je te vragen of je mee beu bent, wat zou je reactie zijn?
Nee, schat, ik ben niet beu. Je gaat even terug gaan slapen. Het is goed, het is goed.
Maar Ernest pakt het nog iets minder uitgebreid aan, die antwoordde gewoon niet. En ja... Anne dacht, wat is de enige mogelijke logische reactie op dit? Ze nam dat geweer en ze schoot hem 2 keer in zijn borstkas.
Ah ja, tuurlijk.
Ja?
Ja. Sorry, ja, net gelijk die een droom waarin dat hij mij bedrogen hebt. Allee, ja, bedoel, it still hurts in hier.
Bedoel, die eerste droom dat je erover had, of die tweede? Dus ja, dromen Jens is niet zo'n toffe.
Nee, echt, wat een asshole.
Dus ja, Ernest kreeg 2 kogels in zijn borstkas en heeft dat nooit geweten. Hij is onmiddellijk overleden. Nu, Anne hoorde paniekerige geluiden bij de buren, die natuurlijk ook die geweerschoten gehoord hadden om 5 uur 's nachts. En ze liep erheen om te zeggen dat haar man zichzelf van het leven gebracht had. De politie werd opgebeld, die namen haar mee en ondervragen haar. En na 3 uur ondervraging zou ze eindelijk toegeven dat zij hem vermoord had. Het was eigenlijk ook al niet logisch dat hij zelfmoord zou plegen door zichzelf 2 keer door de borst te schieten. Hè? Maar ja. Ze zei tegen de politie van kijk, ik dacht dat hij mij ging vermoorden. Ze vertelde over haar droom en zijn opmerking dat ze slechts een doktersrekening had. En dat was voor haar genoeg reden om te zeggen van ik moet die mens vermoorden. Nu, hij zou blijkbaar ook wel een gewelddadig kantje gehad hebben. Ik wil dat zeker niet minimaliseren. En ze had dat ook niet gemakkelijk gehad hebben bij Ernest. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ze zou uiteindelijk 18 tot 22 jaar in de gevangenis krijgen. Ernie die zou dan bij zijn grootouders gaan wonen en kort daarop zou zijn grootvader overlijden, waardoor dat enkel nog maar Ernie en Mabel waren die overschoten.
Laat mij raden, zijn grootvader noemt Ernest toe.
De naam van de grootvader weet ik niet. En ook niet of dat hij van Spaanse origine is.
Ja, maar ja, het is een beetje gelijk de Pokémon-evolutie, hè. Ernie, Ernest.
Ernesto. Dat is een met 6 armen. Nu, Anne zou in de periode dat de poltergeistactiviteit bezig is, ze is niet belangrijk in dit verhaal, maar ze zou wel ontsnappen uit de gevangenis en heel de tijd on the run zijn.
Ah bon?
Zo, okay. Op de achtergrond, terwijl dat alles aan het gebeuren is, is zijn moeder aan het wegvluchten van de politie.
Dus ja, moesten daar een serie van maken, zou dat nog een interessante sidetracking zijn.
Ja, inderdaad. Nu, we gaan verder met het poltergeistverhaal. Het zou dus niet lang duren voordat de andere bewoners van het gebouw en later ook mensen buiten het gebouw zouden horen wat dat er allemaal gaande is. Buren horen constant ongewoon lawaai en na een tijd zou ook de pers erover horen. Ik ben zelf nog op zoek geweest achter artikels die erover vertellen, maar al dat ik gevonden heb is 1 headline eigenlijk. En die stelt gewoon Mystery Breakage Stumps Housing Unit. Meer kan ik eigenlijk niet zien van het artikel, jammer genoeg. Dus op 11 mei krijgt Mabel bezoek van haar schoonzoon William en nog een ander familielid die naamloos blijft. Wanneer dat er plots werd aangeklopt en aan de deur staat er nog iemand, een reporter van Newark News, een man genaamd Douglas Eldridge. Nu, met z'n 5 zitten ze te praten in de keuken en plots horen ze iets breken in de berging. Eldridge die zag dat het een mok was, een koffiemok, die hij daar een half uur eerder op een stevig rek had zien staan met geen enkel risico dat zou vallen. Die mok stond erachter geschoven, die plank was duidelijk recht en stevig. Er was geen enkele kans dat zou vallen. Ernie die lag in bed op dat moment. En het waren enkel nog de volwassenen die samen waren, anders was er niemand in het huis. Dus er was niemand die kon verklaren hoe dat die koffiemok daarvan gedonderd was. Nu, William, de schoonzoon, die zou het verhaal eigenlijk ook niet zo serieus nemen voordat hij binnenkomt. Maar dat incident gaf hem ook wel schrik. Mabel zei dat het al het 5e incident van de dag was. Ze vertelde dat er ook al een klein spiegeltje, een flesje ontsmettingsmiddel en een gloeilamp waren die ook al gebroken waren eerder die dag. En Ernie zou zelfs een gloeilamp uit zichzelf zien er losdraaien hebben en op de grond vallen. Dus ja, reporters gaven de gebeurtenissen de naam Project Poltergeist. Paranormale experts in die tijd geloofden ook dat poltergeists zich meestal voeden op psychische energie van adolescenten en de reporters leggen daarbij de link naar Ernie. Nu, ik weet niet of dat je nog herinnert, maar dat doet mij dan ook weer een beetje denken aan de Bridgeport Poltergeist. Hè? Daarin was... Als ik me goed herinner, was dat daarin ook met een tienermeisje die in dat huis woonde en dat de energie eigenlijk vooral rond haar geconcentreerd zat. Hè?
Dat kan, maar we hebben ondertussen al zoveel gelijk huizen behandeld waar dat er shit gebeurt.
Ja, het kan ook zijn dat ik het mij vergis, ook al is het een van mijn eigen cases. Corrigeer mij gerust. Maar goed. Ja.
We zullen ondertussen wel als uw luisteraars hebben dat gelijk al de lore bijhouden of zo. Dus,
Skeptici die haalden ook meteen aan dat de 13-jarige puber een heel goede hoofdverdachte was om dat allemaal uit te steken. Hè? Ernie zelf zou natuurlijk ook ontkennen dat hij er iets mee te maken had.
Die had andere dingen te doen, we weten het allemaal.
Er was iemand die Mabel probeerde gerust te stellen door haar te zeggen van poltergeistactiviteit dat stopt meestal vanzelf na enkele maanden. Maar haar reactie was van ja, als dat nog enkele maanden doorgaat, ga ik in een psychiatrisch ziekenhuis liggen. Dat moet nu stoppen.
En heb ik geen servies meer.
Ja, inderdaad. Moet je zo allemaal met van dat kartonnen verjaardagsservies eten. En ja, ik had het al gezegd, ze probeert te vermijden dat de instanties van de sociale woningen zouden ontdekken dat er iets gaande was. Maar dat lukte natuurlijk niet, nu dat in de pers kwam. En ook vanuit de sociale woning kwam er dus een onderzoek. Mabel was daar geen fan van, want ze wilde niet uit het huis gegooid worden, maar ze had geen keuze. Er was een man die door de Tenant Relations Division werd aangesteld, een man genaamd Irving Laskowitz, en die kwam langs. Het eerste dat Mabel tegen hem zegt is van, dat kan je niet eeuwig doorgaan, maar ik wil zeker niet verhuizen. En Irving's reactie moet geweest zijn van, ja, dat zal inderdaad niet eeuwig kunnen doorgaan, want binnenkort ga je niks meer hebben dat je nog kan breken. Hm. Hij was direct vrij beschuldigend naar hen eigenlijk. Maar Irving en zijn team doorzochten een heel het appartement. Ze waren ervan overtuigd van er gaan hier ergens magneten zitten of zo. Er is gewoon iets van trucage aan de hand. Ze zouden zelfs in de naburige appartementen en in de kelder van het gebouw en zo kijken. Maar er was niets te vinden. Ze keken ook Mabel haar record na bij de sociale woningorganisatie. En daar stond er ook in dat ze al 20 jaar aan het huren was zonder één incident, zonder één keer haar huur te missen of zonder dat er één appartement slecht was achtergebleven of zo. Dus ook op haar was er niet echt iets aan te merken. Ze vonden ook geen enkele vorm van kwaad opzet of een fysieke oorzaak voor de voorvallen. Maar de zaken werden wel erger en Irving zou ook getuige zijn van enkele zaken. En hij zou later ook in een interview zeggen van, ik had nog veel liever opgezet spel ontdekt dan wat we eigenlijk echt ontdekt hebben in dat appartement. Dus ja, de vereniging van sociale verhuurders, die moesten ook toegeven dat er een vreemd fenomeen bezig was in het appartement. En ze zouden iemand proberen in te huren om de negatieve energieën daar te cleansen. Maar zoals dat er altijd had, als zo een paar business dudes iemand moeten aanstellen, dan gingen ze voor de minst ervaren en meest goedkopen dat ze maar konden vinden.
Tuurlijk.
Een man genaamd Edward Del Russo. Die was zowel aannemer als exorcist, blijkbaar.
Waarom niet?
En hij gaf zichzelf ook de titel Amateur House D. Haunter. Edward die zou in een interview over deze zaak ook gezegd hebben van, we hebben allemaal de kracht om met ongeziene krachten te werken. Maar de meeste mensen doen het niet. Hij zou in het appartement gaan, hij zou daar een beetje etherisch aan doen en hij zou beweren dat hij een verloren ziel gevonden had die een bericht aan Mabel wou doorgeven.
En waarschijnlijk ook een paar werkjes dat hij zou kunnen opknappen met zijn aannemersbedrijf op de site. Ja, ik heb hem wel door.
Nee, hij zou ook een bijenwassen kaars uithalen en dat opbranden in de living.
Was dat ook een van zijn side hustles?
Ja. Serenity by Edward. Dus ja, hij brandt die bijenwas en kaars op in de living en hij verklaart, de poltergeist is verbannen.
Ah ja.
Nu, de fenomenen waren enkel nog maar erg. Edward was niet meer welkom in het appartement. En Mabel en sommige buren hadden wel een theorie wat dat er mogelijk gaande kon zijn in het appartement. Dat het niet zomaar een geest was, maar dat het eigenlijk de geest van Ernest kon zijn. Dat hij Ernie wou weghalen van bij zijn grootmoeder. Nu, Ernie die was in het verleden ook al slachtoffer geweest van pesterijen en ook heel dat verhaal en zo constant in de krant komen ermee en zo, dat zou hem ook nog een gemakkelijk doelwit kunnen maken. Maar de andere kinderen in het wooncomplex bleven tegen alle verwachtingen in eigenlijk wel heel vriendelijk tegen Ernie. Hij werd nergens uitgesloten, hij mocht nog altijd meespelen en zo. Dat was het enige positieve in zijn leven op dat punt, maar ja, ze hadden wel nog altijd dringend hulp nodig. En het verhaal zou uiteindelijk de oren breken van een man waarvan dat ik niet zeker ben hoe dat ik de achternaam moet uitspreken. Het wordt geschreven, help mij denken, Nicky, W-R-E-G-E.
W-R-E-G-E?
Ja, hoe zou je die naam uitspreken?
Maar dat lijkt mij gelijk dat er zo een of ander een Duits is dat geëmigreerd is geweest. Vrege,
ja, oké. Dus het verhaal bereikte uiteindelijk de oren van Dr. Charles D. Vrege. Een assistant professor aan de...
Karl Vrege.
Karl Vrege. Een assistent professor dus aan de Rutgers University. En die had een heel grote interesse in parapsychologie. Nadat hij over dat verhaal hoorde, wou hij de kans grijpen om contact te leggen met de poltergeist. Nu, Vrege, die wist ook als echte Duitser natuurlijk waar dat de naam poltergeist vandaan kwam, maar hij vond dat ook al een beetje een outdated term op dat punt. Maar ik ga even uw kennis van het Duits testen. Wat betekent poltergeist?
Is dat niet gewoon letterlijk klopgeest?
Ja, dat is letterlijk klopgeest.
Ja,
Ghost who knocks. In de parapsychologie gebruiken ze tegenwoordig meer een andere naam. Eigenlijk al sinds de jaren 60.
Nou, dat is veel
fenomeen.
Te denigrerend.
Don't say the P-word. Maar tegenwoordig wordt het afgekort naar een RSPK. Zou je een idee hebben, Nicky, wat dan RSPK voor staat?
Ja, respect. Nee, sorry.
Respecta.
wat RSPK?
Ja.
Really spooky person. Really spooky. Really spooky. Pathetic.
Karen.
Ja, Karen. Voilà, laten we daarvoor
really
gaan.
Spooky, pathetic Karen.
Ja.
Ja. Nee, en dat betekent het dus recurrent spontaneous psychokinesis.
Ja, ik weet niet. Dat, ja, dat rolt ze niet van de tong. Ik vind mijne beter.
Really spooky, pathetic Karen. Ja, blijkbaar is dat een definitie waar dat de onderzoekers eeuwen teruggegaan zijn en alle verschillende poltergeistzaken die ze maar konden vinden, gingen bestuderen. Ze gaven dan uiteindelijk de definitie van RSPK als een ongeziene kracht die via een menselijke tussenpersoon, vaak een adolescent, zich manifesteert in de omgeving en voorwerpen beweegt.
Ik ben nu al vergeten voor wat dat de afkorting staat. Kun je het mij zeggen zonder naar uw notes te kijken?
Ah, oei. recurrent spontaneous psychokinesis.
Was die parasite? Nee. Okay.
Mijn notities. Dokter Vrege wou op 12 mei naar het appartement komen. Eerder die dag was Mabel in het appartement met Jetta wanneer dat er ook nog een strijkijzer van 2,5 kilo door de kamer aan het vliegen was. Ernie was dan in het appartement op dat moment, maar in een ander deel van het appartement. Die avond omschreven ze dat incident aan de dokter en Jetta bevestigde dat ze dat zelf ook had zien vliegen. Dokter Vrege zou ook getuige zijn van het deksel van een suikerpot dat opstijgt en op de vloer valt. Nu, er zijn nog enkele incidenten die omschreven worden. Een pak zout die tegen Ernie's rug vliegt, een tv die omvervalt wanneer dat Ernie net de voordeur binnenkomt, een boekenrek dat meermaals omvergevallen is. Kortom, het leek groter en zwaarder en erger te worden. Vrege die zou daar 2 dagen blijven en om middernacht van dag 2 zitten hij en Ernie te babbelen en plots wordt er geklopt. Ze verschieten al 2 van wie klopt er nu om middernacht. En ze horen wat mannenstemmen buiten, precies wat dronken mannenstemmen. Wij willen de jongen en de vliegende voorwerpen zien. maar dan in het Engels. Een groep dronken gasten stond blijkbaar op de deur te bonzen. Vrege en Ernie die reageren niet, die blijven dan gewoon in stilte wachten totdat die gasten weggaan. Maar plots vliegt er een steen door een open raam naar binnen. Vrege die sleurt Ernie de keuken in om hem te beschermen van de vliegende stenen. En Vrege wil de politie bellen. En net op dat moment dat hij de telefoon wil vastpakken, valt er weer een glas op de grond. Vrege kijkt en hij ziet Ernie daar ook nog overstuur aan de counter staan waar dat glas op stond. Nu, hij belt de politie en terwijl ze wachten, zou er ook nog een lamp in de living enkele meters van hen uit zijn socket vallen op de grond.
Echt, en die mensen nog lampen over ondertussen?
Ja, wel, ze pijzen dat ze op zijn op dit punt. Vrege zou alles nog onderzoeken of dat kon gemanipuleerd zijn, maar hij zegt dat Ernie al die tijd bij hem was en dat hij van alles heeft zien gebeuren dat niet in scène kon gezet zijn. Nou ja, de politie komt langs, maar die gasten waren al weg. En ook William, dus Ernie's oom, die zou ook terug langskomen en zou nog helpen met de boel op te kuisen. Terwijl dat ze nog bezig zijn, zou er een glazen asbak tegen William zijn kin vliegen. Kort daarop ook nog een pepervat. Opnieuw had Vrege Ernie in de haten en kon die er eigenlijk niks mee te maken hebben. De drie wouden wel weg uit het appartement, want ze werden op dit punt echt aangevallen met vliegende zaken. En William is nog als laatste binnen om het licht uit te doen en er is nog een zoutvat dat hem op zijn hoofd raakt. Hij loopt weg en er was nog een asbak die van een kast valt voor zijn voeten. Vrege's getuigenissen zouden het vermoeden van een RSPK-case wel bevestigen. Journalisten van de krant die zouden ook nog een keer langskomen en een pillenflesje zien wegvliegen. Een van die journalisten zou ook bevestigen dat Ernie niet in de buurt was en het niet kon gedaan hebben. Dus heel veel eigenlijk wel betrouwbare getuigenissen van mensen die zeggen van Ernie is het niet aan het doen. Ook buren werden geïnterviewd, niemand had een verklaring. Later die dag zou een van die journalisten aanwezig ook nog een pot mosterd vlak over iemands hoofd zien scheren plots. En tegen de muur kapot vliegen. En hij zou zelfs omschrijven dat die pot mosterd eigenlijk al kapot aan het spetten was voordat hij de muur raakte.
Ja, oké, opmerkelijk. Maar ik vind wel, wat ik wel goed vind, is dat er hier wel ongelooflijk veel gelijk ooggetuigen zijn. En dan ook nog een keer credible ooggetuigen. Want, allee ja, een journalist, als die dat al kan beweren, gaan misschien ook een beetje vlugger geloofd worden. Misschien zeker in die tijd dan.
Niet enkel een journalist, maar ook al een professor op dit punt. En Jetta.
Ja.
Let's not forget about Jetta. In september van dat jaar...
Let's not forget about Jetta.
Ja, ik zat erop te wachten. In september van dat jaar was er in de buurt ook een conventie voor parapsychologen van over heel de wereld. De director van de...
Let me guess, het was RSP-con.
Ja, het was RSP-con, Nicky.
Met de con met de K van RSPK, uiteraard.
Ja.
Adam.
Ik heb hem, denk dat de meeste mensen hem al hadden voordat hem uitlegde.
Dat was de joke.
Is het? De director van de Psychical Research Foundation...
Psychical? The P is silent.
Psychical,
dat is zelfs niet eens een woord. Denk ik.
Oké, puck off. Dus de director van de Psychical Research Foundation in Duke University, een man genaamd William G. Roll, benutte die conventie om vragen te contacteren over de poltergeist. Op 9 september, de laatste dag van de beurs, zou professor Roll dan ook zelf op bezoek gaan in het appartement. En ja, er wordt hem gezegd dat Ernie eigenlijk al enkele weken bij zijn tante en onkel aan het verblijven was zonder incident. En dat in het appartement sindsdien ook gekalmeerd was. Dus wat dat er ook gaande was, het leek in het appartement te blijven. Nu, Roll vroeg om Ernie terug te gaan, zodat hij hem zelf zou kunnen bestuderen in het appartement. In die periode zou Roll ook meermaals op bezoek komen en zou hij getuige zijn van enkele voorvallen. Ene keer, wat dat wel opmerkelijk was, was er geld verdwenen uit Mabel's handtas. Ze besluiten om Ernie te controleren, ook al had Ernie van heel zijn leven nog nooit iets gestolen eigenlijk. Hij wordt gecontroleerd en hij had niets bij zich ook. Maar later die dag zullen die briefjes geld wel opduiken in de hang van het appartement, verspreid. Eentje ervan was zelfs gescheurd. Hoe dat ze daar gekomen zijn, het is nooit geweten geweest, het is ook nooit een tweede keer gebeurd. Maar Mabel, haar geld wordt dus gepikt door een spook.
Nu, het zijn moeilijke tijden voor iedereen.
Voilà. Nu, Mabel, ze was al die onderzoeken eigenlijk een beetje beu. En op een avond zegt ze ook van, kijk, ik heb rust nodig. En ze vraagt aan zowel Roll als Ernie van, willen jullie al twee gewoon uit het appartement gaan? Ik wil hier even alleen kunnen zijn. Roll probeert nog te discussiëren, maar hij wordt plots geraakt door een vliegende fles. Ook Ernie zou geraakt worden. Nu, in die periode zou Ernie ook meer en meer bij zijn tante en onkel gaan slapen, want ja, Mabel vreesde een beetje voor zijn veiligheid. Maar ja, na een tijd lukte dat ook niet meer voor die tante en die onkel om dat te blijven doen en hij moest terug naar Mabel. In de komende maanden, als hij dus terug was, zouden de tv, de wasmachine, de koelkast en zelfs keukenkasten allemaal kapot vallen op de vloer. En Ernie die was constant op zijn ongemak. Nu, het probleem was natuurlijk ook, het is een sociale woning, de meeste van die voorwerpen waren eigenlijk ook geen eigendom van Mabel, maar hoorden bij de woning. Op een dag zou Mabel zelfs met Ernie naar het politiestation gaan en hen smeken van alsjeblieft, neem hem even bij jullie, bescherm hem even. Maar de politie wou niets doen. Nu, het heeft niets met deze case te maken, maar als we dan kijken naar wat dat ergens in dezelfde periode ook was, de Enfield poltergeist, ook wel bekend van in The Conjuring, veronderstel ik. Daarbij is dat gezin ook eventjes naar de politie gevlucht om daar bescherming te krijgen. En bij een blank gezin was dat eigenlijk geen probleem. Bij Mabel en Ernie was dat wel een probleem.
Dat is de sad truth. Yeah.
Nu, Ernie die zou telkens bij vrienden gaan logeren, maar na een tijdje begonnen de fenomenen zich ook bij die vrienden voor te doen. En uiteindelijk kon hij nergens lang blijven. Dus wat dat het ook was, dat in dat appartement zat, nu zat het niet meer enkel in het appartement, maar leek het vast te hangen aan Ernie. En van hogerop wordt er dan ook nog een keer besloten dat Ernie eigenlijk niet meer veilig is bij Mabel en haar voogdij wordt ingetrokken. Er wordt besloten dat Ernie naar een groepswoning zou moeten gaan. Nu, een maand later zou Dr. Roll zowel Ernie als Mabel toch nog samen uitnodigen naar zijn research center. Voor hem en zijn mede-onderzoekers was dat een ideale kans om een jongen die achtervolgd wordt door een poltergeist te bestuderen. En Mabel en Ernie hoopten ook dat onderzoek misschien iets ging kunnen bewijzen, waardoor dat ze wel een argument hadden om hen terug samen te laten wonen. Dus ja, iedereen was kortom zeer gemotiveerd. Maar ze waren eigenlijk nog maar op weg naar Rolls bureau, wanneer dat er al een boek van dat bureau viel uit de niets, blijkbaar. Hij had ook een kamer voor hen geboekt in een hotel, waar dat hij hen ook persoonlijk heeft afgezet. Hij rijdt terug naar huis en hij ziet dat hij al een paar voicemailberichten heeft wanneer dat hij terug thuis komt, dat er van alles aan het misgaan was in het hotel. Hij haast zich terug naar daar en toen dat hij toekomt, ziet hij Ernie met zijn armen rond een tv, alsof dat hij probeert te zorgen dat die tv niet kan vallen. En Mabel begint intussen te vertellen. Eerst was er een asbak gevallen, dan een glas. Ernie had gezien dat er tandpasta aan het vliegen was van een rek tot in het bad. Mabel had een lamp op de grond gezet en die lamp was plots beginnen ronddraaien. De telefoon was ook al gevallen. De tv leek erop alsof dat hij ging vallen. Het is daarom dat Ernie daar zo stond. En ja, Roll zegt van, ja oké, okay, heel dat hotel gaat hier afgebroken worden. Ik ga Ernie gewoon terug naar huis brengen en dat hij dan vandaar naar ons onderzoekscentrum komt. De effectieve onderzoeken begonnen op 18 december.
De beste dag van het jaar.
Ze wisten op dat moment nog niet, maar dat zou jaren later de geboortedatum van Nicky worden. Maar dan begonnen de labo-observaties, met een hele hoop onderzoekers erbij ook. Ernie die zou van die metal discs op zijn hoofd krijgen om zijn brainwaves te meten via een EEG. En daarop leek alles ook eerst normaal. Maar uiteindelijk werd er toch iets van ongewone activiteit vastgesteld. Verschillende professoren en studenten zouden Ernie ook interviewen en wat dat ze concludeerden was dat hij, in tegenstelling tot de meeste mensen, dat hij geen onderscheid maakte tussen zijn echte ik en zijn ideale ik. Ik weet niet of jij het verschil kent, Nicky?
Goh, is dat zo niet zo ego, hè? Super-ego? Zo die shit dat we ooit een keer in het middelbaar hebben moeten leren. Om...
Ja, zo ongeveer. Je echte ik is... Echt gewoon ja, wie dat je bent. Je ideale ik is hoe dat je jezelf naar de buitenwereld projecteert. De kant van jezelf die je weergeeft aan andere mensen. De kant dat je op sociale media plaatst. Zo dat een beetje. Maar bij Ernie was dat dus niet aanwezig. Er was geen onderscheid. Er was geen enkele façade, geen enkel bedrog bij Ernie. Ernie was Ernie. Wat dat hen wel opviel, was dat Ernie inderdaad heel weinig emoties toonde. Maar in hun notes schreven ze ook dat het eigenlijk niet makkelijk kon zijn voor hem om als 13-jarige zwarte jongen tussen tientallen blanke professoren te zitten en onderzocht te worden als een lab rat eigenlijk. En tegelijk ook honderden kilometers van huis te zijn. Het was sowieso al een heel stressvol jaar geweest. En ja, ze zouden hem zo ver mogelijk pushen eigenlijk om toch emoties uit hem te krijgen, om te zien wat dat doet. Een paar keer zouden ze erin geslaagd zijn om hem tranen in zijn ogen te doen krijgen. Zoals bijvoorbeeld toen ze woordassociaties probeerden te doen, hadden ze hem de woorden birthday en home gegeven. En daarbij kwam er blijkbaar heel veel terug bij Ernie en is hij even gebroken zelfs. Hij af en toe dat het gepest worden hem kwaad maakte en dat hij als kind ook slagen kreeg van zijn vader en hoe hulpeloos dat hij hem soms voelde bij de gewelddadige vader in huis. En zijn manier van omgaan met die kwaadheid, die woede die in hem zat, die zorgde ervoor dat hij zijn persoonlijkheid onderdrukte. De conclusie was eigenlijk dat Ernie een enorme schrik had gekregen, want zijn moeder had zijn vader vermoord toen dat ze heel kwaad was op hem. Dus Ernie dacht daarbij van, als ik ook kwaad word, als ik die kwaadheid toelaat, dan ga ik ook iemand doden. Dus dat was eigenlijk zijn grote angst, dat hij zou eindigen zoals zijn moeder, dat hij iemand zou vermoorden. En daardoor liet hij zijn emoties eigenlijk niet toe. Nu, bij een van de onderzoeken zouden ze Ernie en Mabel samen naar een kamer brengen en daar vragen om te wachten. Zij dachten dat ze aan het wachten waren op een onderzoek, maar eigenlijk was er zo'n two-way mirror. Dat was het onderzoek, inderdaad. Achter de spiegel stond er dus een professor te kijken naar hen. En die ziet plots, op het moment dat Mabel niet kijkt, dat Ernie twee meetlinten wegsteekt onder zijn shirt. Mabel gaat eventjes weg naar het toilet en even later keert ze terug en ook weer op een moment dat ze niet aan het kijken is, haalt hij die meetlinten uit en gooit die tegen haar rug. Ze zouden hem daarmee confronteren, maar hij ontkent dat hij dat gedaan heeft. Nu, voor sceptici was dat natuurlijk de bevestiging van Ernie heeft alles in scène gezet. En voor gelovers, ja, zelfs de momenten die niet konden gemanipuleerd worden, waren aan toch een beetje in de geloofwaardigheid verloren. Want nu hadden ze wel gezien van Ernie heeft het toch al minstens één keer in scène gezet. Nu, de onderzoeken gingen wel nog altijd verder en ze deden nog een leugendetectortest. En tijdens die test begonnen ze natuurlijk met simpele vragen om zo'n beetje de eiking te doen. Ben je met vliegtuig naar hier gekomen? Ga je naar school? Is je naam Ernie? En dan begonnen ze specifieker te gaan over de incidenten. En ze hebben meermaals gevraagd aan Ernie van, ja, hey, weet je hoe dat incident gebeurd is? En telkens zegt hij dat hij het niet wist. En telkens stond de leugendetector dat hij de waarheid sprak. Ze zouden hem dan ook vragen achter de meetlinten of dat hij die gegooid had. En opnieuw zei Ernie dat hij die niet gegooid had. En de apparaat toonde ook dat hij de waarheid aan het spreken was.
Ja, ik denk dat hij ondertussen gewoon zodanig emotieloos is geworden dat hij zo gewoon perfect volledig in controle is over zo heel zijn lichaam en zijn demeanor. Dat gewoon... Ofwel gelooft hij ook effectief dat hij het niet gedaan had. I mean,
ah, wel, ja. Ja, daar zullen we sowieso nog meer over horen, Sabiet. Maar er zijn wel manieren om zo'n apparaat te manipuleren. Blijkbaar veel hoesten en zo kan ervoor zorgen dat de accuraatheid van het apparaat...
ja, maar zeg, we gaan hier geen tips beginnen geven aan mensen om de leugendetector te ontwijken.
Trust me, ik ken niet genoeg van leugendetectors om u zelfs uit te leggen hoe dat ze werken. Laat staan hoe dat ze kracht moet manipuleren. Wat ik zeg van dat hoesten, ik haal dat uit een film. maar ja... Oftewel had Ernie dus net een polygrafie omzeild en daarbij ook een heel team wetenschappers, of er was echt wat meer aan de hand. Ze zouden hem ook onder hypnose brengen en daarin ook soortgelijke vragen stellen en ook daarin zei hij dat hij geen weet had van de meetlinten. De conclusie dat ze uiteindelijk toe zouden komen was dat Ernie niet aan het liegen was, maar dat Ernie disassocieerde. Dat hij leed aan meerdere persoonlijkheden, oftewel iets anders dat in hem zat.
Dat was het woord dat ik daar juist trouwens al zocht. Ik kon er maar niet op komen. Dus,
disassociëren?
Ja. Ja.
Oké.
Okay. The thing I'm so good at. Nee. Ja, nee. Ik zei, het is niet waar, maar het is wel waar. Nee.
You done?
Ja.
Dat kon misschien ook de ongewone spikes in de EEG eerder verklaren. Die disassociatie. En... ja, het team zou dus tot de conclusie komen dat de poltergeist ervaringen hadden met de familiesituatie en de psychologische impact van al de trauma's die Ernie eigenlijk al meegemaakt had in zijn korte leven. Doordat die tests aantoonden dat hij disassocieerde, zouden de onderzoekers ook geloven dat er iets in hem zat en hem kon controleren. Dat er een ongeziene kracht in hun huis was dat eerst bezit had genomen van de voorwerpen, maar intussen van Ernie zelf. En ze hadden schrik dat ze Ernie uiteindelijk helemaal zouden verliezen. Nu, hun aanraden was om Ernie en Mabel eigenlijk voorgoed te scheiden van elkaar. Dat alle familieassociaties eigenlijk meer kwaad deden dan goed. Dus ja, Mabel en Ernie hadden erop gehoopt dat ze terug samen gingen kunnen wonen na die onderzoeken. Maar ja, wat dat de onderzoekers uiteindelijk neerschreven was het tegenovergestelde ervan. Ernie zou nog enkele pleeggezinnen passeren voordat hij terug bij zijn oom en tante kon gaan wonen. Er zouden nog incidenten gebeuren, maar veel minder. Intussen is zijn moeder Anne opnieuw opgepakt door de politie, want die was nog altijd on the run. En die zou uiteindelijk vrijkomen in 1965 en kort daarop zou ze vermoord worden door de maffia.
Oh.
Ja.
Oh.
Ernie die zou aan zijn 18e in de marine gaan. En hij bleef in New Jersey, hij trouwde en hij kreeg kinderen. Heel af en toe zou er nog een incidentje voorkomen. En zijn echtgenote zou ook nog getuigen van één incident dat ze voor de rest van haar leven nooit zou vergeten. Ze zegt dat ze op een nacht wakker werd. Ze wist niet goed van wat, maar ze had een akelig gevoel. En ze kijkt naast haar. Ernie ligt daar nog luid te ademen, te slapen. En ze kijkt nog een keer rond. Maar plots ligt ze daar stokstijf. Aan het vrezen voor haar leven. Kippenvel over heel haar lijf. Ken je zo die tinteling die zo begint van achter in je nek en zo door heel je lichaam aan het gaan is? Want toen ze naar de vensterbank keek, zat er een vent op die vensterbank te leunen en te staren naar haar. En paniekerig begint ze Ernie wakker te maken. Ernie, Ernie, er staat een man in onze kamer. En Ernie die opent zijn ogen, die kijkt naar die vensterbank, die legt hem weer. Hij zegt van schat, ga gewoon terug slapen. Je moet er dan geen zorgen over maken.
Eeuw.
En dat is waar ons verhaal eindigt.
Ugh. Nope, don't like it. Nee. Yep.
Wat denkt u, Nicky?
Jeeg. wat denk ik? Ja. Nou, dat is heel bizar dat er altijd zo van die dingen zijn dat gelijk plots stoppen of toch ongelooflijk veel afnemen. Misschien moet er daar dan toch inderdaad iets trauma gerelateerd bij geweest zijn, maar allee, ik weet niet. Dat zijn zo dingen dat mijn petje te boven gaan, want uiteindelijk dingen dan in de kamer beginnen rondvliegen. Hoe groot kan een trauma daar een impact op hebben? Ja.
Wel, ik zou niet zeggen dat het enkel trauma is, want inderdaad, van trauma gaan er geen dingen beginnen vliegen meestal. Maar als we aannemen dat poltergeists echt bestaan, dat dit een poltergeist-fenomeen is, zoals dat je misschien nog herinnert van in eerdere cases, ik denk ook de Bridgeport poltergeist, waarbij dat ik ook gezegd heb van poltergeist gaan zich richten tot de zwakste persoon in huis, meestal een kind. Hoe zwakker dat je emotioneel of mentaal bent, hoe gemakkelijker dat je bent om binnen te dringen. Ernie was al getraumatiseerd van in zijn jeugd. Hij had een gewelddadige vader. Zijn moeder had zijn vader vermoord. Hij werd gepest. Allee, hij had het ene na het andere eigenlijk meegemaakt. Veel meer dan dat een 13-jarige zou moeten meegemaakt hebben. Wat dat hem misschien net meer toegankelijk zou maken voor een poltergeist. Tegelijk zat hij met een vader die een gewelddadige dood gestorven is. Die waarschijnlijk nooit de volledige rust gevonden heeft die een geest zou moeten vinden. Dus mijn theorie uit dit alles, zeker met dat laatste stuk van die man die in de kamer stond, zo gezegd, en Ernie die ervan wist en nogal op zijn gemak was, denk ik dat het eigenlijk, als we dit allemaal voor waarheid aannemen natuurlijk, dat het wel een keer Ernest zijn geest zou kunnen geweest zijn die gewoon zijn zoon bleef achtervolgen heel zijn leven.
Kan heel goed zijn, ja. Nu, ik neem aan dat er niemand zo nog een follow-up heeft gedaan voor te horen of dat Ernie nog leeft of het een of het ander.
Nee, en dat is zeer jammer, want ja, zoals dat ik al zei, ik vind één artikel over deze case die het volledige onderzoek bundelt en documenteert. Maar ik vind nergens een video- of audio-interview met Ernie. Ik vind zelfs geen moderne foto. Ik weet zelfs niet of dat zijn naam nog altijd Ernie is of dat hij nog leeft überhaupt. Ja, er is heel weinig fysiek bewijs dat we kunnen vinden in verband met deze case. En dat is dan tegelijk het jammer eraan. Ik vond het een heel leuk verhaal om te documenteren en te vertellen. Maar ik heb geen foto, ik heb geen video, ik heb niets waarmee dat kan aantonen dat een van deze dingen zelfs echt is.
Ja, dan zal ik het voor deze case toch maar best bij een nee laten.
Ja, helaas. Allee, opnieuw, ik vind het een ongelooflijk coole case en het was een heel leuke om te onderzoeken. Ik zou er graag zelfs nog meer over te weten komen. Maar zolang dat er geen enkele vorm van fysiek bewijs is, zolang dat we zelfs niet kunnen zien dat die mensen zelfs echt bestaan, vrees ik dat het voor mij ook nee blijft. Helaas terug een dubbele nee van de week. Maar ja, that's how the cookie crumbles. Hé. We kunnen ook alleen maar onze mening geven en als onze mening nee zegt, dan is het een nee.
Inderdaad. Sorry, Ernie.
Maar vond het op zijn minst een beetje entertainend, Nicky.
Ja, zeker en vast. Het wel uw licht laten branden.
Dat is zodat we de droogkast niet zo vergeten legen.
Oké.
Nu weten onze luisteraars dat ook.
Oké, dan gaan we maken dat we dit hier afronden. Hè.
Ja.
We gaan niet te veel energie verspillen.
Oké, en zeg een keer hoe dat we grafspraak afronden tegenwoordig.
Wel, beste luisteraars, willen jullie meer te weten komen over grafspraak? Zorg dan zeker dat je onze sociale media in de gaten houdt. Dat is natuurlijk Facebook, Instagram en Twitter. En op Facebook hebben we ook de altijd gezellige grafspraak community. Ga dan ook zeker eens naar grafspraak.be, want daar vind je elke week ook een casefile terug met alle nodige info van de cases die wij besproken hebben. Je kan daar natuurlijk ook nog veel meer doen. Je kan bijvoorbeeld je eigen voice message achterlaten of je kan naar onze webshop gaan, waar je alles wat je hartje maar begeert kan laten personaliseren met ons logo erop.
Ja, inderdaad. Ik heb vandaag ook in de Grafspraak Community groep op Facebook, waar jullie ook lid van zouden moeten maken, heb ik ook mensen gezien die Grafspraak merchandise gekregen hebben als hun Secret Satan cadeautje. Dus heel leuk om dat allemaal nog een keer te zien. Grafspraak is te beluisteren op zowel iTunes als Spotify, als Stitcher, als Amazon Music, als ja, elk ander podcastplatform eigenlijk. En als we niet op jouw platform naar keuze staan, geef ons een seintje en we zorgen dat we er wel op terechtkomen. Maar je kan ons dus luisteren waar je maar wilt. Het enige dat we daarvoor vragen is dat jullie ons een rating geven of jullie abonneren op ons volgen, whatever dat je kan, in je platform naar keuze. Dat zorgt ervoor dat wij hoger in de statistieken komen en dat meer mensen Grafspraak kunnen ontdekken. Dus geef ons toch alsjeblieft die rating of je abonnee of whatever dat je kan. Want als je naar Grafspraak luistert zonder je te abonneren, zonder een rating te geven, zonder eender wat, dan kom ik hoogstpersoonlijk op je vensterbank zitten en staren naar u. En tegelijk midden in de nacht komen fluisteren, stem op ons in de Podcast Awards. Goed, dit was Grafspraak voor deze week.
Tot volgende week.
Bye. Wow. Bijna afgerond voordat we nog iets heel belangrijks vergeten waren. Nicky. Volgende week is het Halloween.
Ja.
Je hebt de Halloween case van dit jaar.
Ja.
Kan je al een klein tipje van de vallen lichten?
Wel, mijn initieel plan was een poltergeist. Totdat ik hoorde dat je voor deze week ook een poltergeist ging doen.
Nee, dat is geen waar. We hebben je net al gezegd dat je eerste case had afgezegd. En ik heb je pas daarna gezegd dat ik een poltergeist case had.
Ja, het is dubbel eigenlijk. Ik was aan het twijfelen over mijn initieel gedacht. Dan ben ik overgegaan naar poltergeist. Maar ik denk dat ik toch misschien wel weer voor mijn initieel gedacht ga gaan. Want we hebben eigenlijk nog nooit een echte exorcisme case gehad.
Nee, ik denk het niet.
Ik denk het ook niet.
Wel, er zijn al exorcismes te pas gekomen in cases die we gedaan hebben, maar nee, inderdaad. Ik wou ook wel, maar ik ga het niet doen. Ik wil niets weten voordat we die case
hebben. Kijk, ja, het stond nog niet 100% vast, maar kijk, nu staat het on tape. Dus ja. Kijk, there's no way back.
Tenzij natuurlijk dat je ergens in de komende weken glas water over mijn computer kapt of zo.
Nee, kijk. We gaan... laat ons voor een exorcisme gaan.
We gaan voor een exorcisme. Oké. Spiritus Santos, wij zijn wel goed. Bye.
Yo.
Grafspraak.be